bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Noach.
Genesis 7 zal ik met jullie lezen. Toen zei de Heer tegen Noach: ga de ark in, samen met je hele gezin. Want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je 7 mannetjes en hun wijfjes meenemen. Van de onreine dieren moet je er 2 meenemen, een mannetje en zijn wijfje. En van de vogels weer 7 mannetjes en wijfjes om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen. Want over 7 dagen zal ik het 40 dagen en 40 nachten op de aarde laten regenen. Dan zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat ik heb gemaakt. Noach deed alles zoals de Heer het hem had opgedragen. Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen de 7 dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde. In het 600ste jaar van Noachs leven, op de 17e dag van de 2e maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. 40 dagen en 40 nachten lang zou het op de aarde stortregenen. Diezelfde dag gingen Noach, zijn zonen Sem, Gam en Javet, zijn vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen de ark in, samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, en ook met alle soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen van alle dieren een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de Heer de deur achter hem. De vloed overstroomde de aarde, 40 dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het en de ark dreef op het water. Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot 15 el daarboven reikte het water. De bergen stonden helemaal onder. Alles wat op aarde leefde kwam om. Alles wat er rondwemelde, vogels, vee, wilde dieren en ook alle mensen. Alles wat op het land leefde en ademde, vond de dood. Alles wat op aarde bestond, werd weggevaagd. De mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt.
Ik wil graag met jullie een moment stilstaan bij dit volgende stukje uit het Noach-gedeelte in de Bijbel. En als we samen daarnaar hebben geluisterd, willen wij samen zingen over de trouw van God in onze levens. Uw naam is Ik Ben en Ik Ben Erbij. Als ook een belofte van God. Het gaat ook over de regenboog en dat lied. Dat is ook waar de geschiedenis van Noach op uitloopt. Dat komen we binnenkort dan op, hopen we. De ark van Noach. Ik heb hem maar boven gezet. Een preek in een crisistijd. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat mij opvalt in deze afgelopen weken. In verschillende media en films en programma's op de televisie. Dat wij weer een beetje iets aan het maken zijn van de jaren 80. De 80's. Want je hebt heel veel muziek die van toen, die is weer helemaal in. Zo kijken wij thuis wel eens naar de beste zangers. Zijn er mensen die dat leuk vinden om te kijken? Nou, heel veel jaren 80 muziek. En even eentje voor de tieners. Zijn er jongeren die Stranger Things kijken? Ja, mag je hand. Oh ja, of grote mensen. Mag ook. Ik weet niet of ik het moet aanraden meteen, want het is niet voor iedereen. Maar dat is, die film, of die serie, daar zit allemaal muziek in van de jaren 80. Allemaal oude liedjes, van Kate Bush en zo, dat komt allemaal weer, wordt helemaal weer helemaal hip. En daar zit iets in van, moet je maar eens opletten. Deze tijden zijn zo roerig en er is zoveel aan de hand. En we vinden het zo lastig om te overzien wat er allemaal nog op ons afkomt. Dat die jaren 80, die lijken in vergelijking daarmee, ja, toen was het wereld nog overzichtelijk. En toen was het nog huiselijk. En toen zat niet iedereen achter zijn telefoon de hele dag. Toen had je alleen maar je telefoon waar je moest draaien aan zo'n schijf. En er stond er één telefoon in huis en toen was het leven nog, nou, nog rustig. En toen wist je tenminste waar je aan toe was. Die sfeer, moet je maar eens opletten. Ik denk dat je het wel tegenkomt als je zo eens eventjes je tv aandoet of internet. Alsof er toen geen koude oorlog dreigde en zulke dingen, maar dat vergeten we dan weer. Maar herken je dat gevoel van, dat je denkt, wat is er allemaal aan de hand in deze tijd? En ik verlang terug naar tijden waarin het leven overzichtelijk was. De ene crisis stapelt zich op de andere en de ene crisis veroorzaakt ook de andere. En ik ga dat nu allemaal niet uitwerken, want ik doe ook niet net of ik het allemaal weet. Maar ik denk dat gevoel, dat herken je wel, hè? En ik denk, jongeren, dat jullie dat gevoel ook herkennen. Ik was op de NOS vandaag, van de week, van nu hebben jongeren de coronacrisis achter de rug. Maar nu heb je als jongeren ook te maken met de energiecrisis. Want kun je wel op kamers en kun je dat wel betalen? Zo heb je als jongeren, niet dat je onbezorgd kan opgroeien, maar het ene komt op het andere, komt achter het andere aan. En dat maakt dat je anders kijkt naar de wereld. Dat maakt dat je met zorgen kijkt naar de wereld. En dat je afvraagt, hoe gaat het allemaal met mijn studie en met mijn werk? En hoe heb ik wel een huis later als ik klaar ben met studeren? En, nou, allemaal zulke dingen. Je zou kunnen zeggen, we leven in een tijd van crisis. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi om dan samen met jullie dat Bijbelgedeelte uit Genesis te lezen over Noach en zijn familie. Moet je maar eens opletten. Dat gaat ook over crisis. Wist je overigens dat crisis een Grieks woord is. En dat vertaald wordt normaal gesproken in het Nederlands met oordeel. Een crisis is een oordeel. En daar hebben we het de vorige keer uitgebreid over gehad. Ik laat dat eventjes liggen. Dat hele in het vorige hoofdstuk ging over dat God oordeelt. En dat hij, nou, heel kort, dat God zegt, dat kwaad wat er in de wereld zit, mensen die elkaar kapot willen maken, mensen die grenzeloos meer willen hebben ten koste van alles, daar zet ik een grens op. Dat laat ik niet eindeloos toe. Ik hou deze wereld vast, ik hou mijn lijn vast en ik geef mensen niet eindeloos de ruimte om de boel kapot te maken. En daarom zou je kunnen zeggen, is die watersnood, die watervloed, die komt, is een soort, God spoelt het schoon en hij wil opnieuw beginnen. En dat is dus ook een oordeel van God over die grenzeloze hebzucht van mensen. En de kwaadaardigheid van mensen waarvan hij zegt, dat laat ik niet eindeloos doorgaan. Nou, daar gaat dit over. Er komt een crisis. Het water stijgt. En je zou kunnen zeggen, dat is ook helemaal van nu. Hè? Ik bedoel, de waterspiegel gaat niet zo hard als hier in Genesis. Maar hij gaat wel omhoog. Dat is ook weer zo'n crisis waar we tegenaan kijken met z'n allen. Hoe gaat dat met ons milieu? Hoe gaat het met de wereld? Hoe gaat dat over 10 jaar? Hoe gaat het met de droogte? Hoe gaat het met de regen? Hoe gaat het met de voedselvoorziening? En als ik het zo een beetje naast elkaar leg, hè, de crisis in de tijd van Noach en de crises in onze tijd. Ik weet niet of jullie daarover na hebben gedacht, maar ik dacht, joh, wat voor wereld gaan die jongens opgroeien? Wat hebben ze nog voor de boeg? En wij hebben dan 10 meiden, maar dan denk je ook van, ach meiden, wat krijg je allemaal nog voor je? Ik kan me voorstellen dat je daar af en toe best wel gewoon eens even, ja, je zorgen over maakt. En denk van, hoe gaat dit nou met deze kinderen? En dan ook van, wat geven wij ze mee? om die dingen die wij allemaal ook gelukkig nog niet weten, maar om die het hoofd te bieden. En dan is het, gemeente, zo mooi om te beginnen met zo'n doopdienst. Hè? Ook al zijn ze niet meer zo piepjong als zou kunnen. Maar om dan samen te beginnen met een doopdienst met deze drie jongens. En dat je dan tegen ze mag zeggen. Niet van, jongens, je best doen. En dan lukt het allemaal wel. Ook niet zeggen van, jongens, hou je hoofd erbij. Kop de veur en dan wordt het wel wat. Maar dat je mag zeggen, Boas, Florian, Laurens, ook als de crisis komt, ook in de crisis, mag je ontdekken dat God er is. En hij belooft aan jou vandaag, ik ga met jou mee. En ik wil jouw God zijn. Ik wil, en daar grijp ik even vooruit op verderop in dat Bijbelgedeelte, dat gaan we binnenkort lezen, maar als jullie het niet erg vinden, gemeente, dan pak ik hem nu vast even, ook, dan heb ik de lijn nu goed. Dat God zegt, ik wil een verbond met jullie. En misschien zijn er mensen die niet heel vaak in de kerk zitten, die er nu vanmorgen zijn, fijn dat jullie er zijn, die zeggen, ja, dat verbond, wat is dat dan? Dat vind ik een raar woord, dat vind ik een lastig woord. Weet je wat dat is? Dat is bij die spelshows op de televisie, van Wie is de Mol bijvoorbeeld. Daar kunnen twee spelers, die kunnen samen een bondje vormen. En als je een bondje vormt, dan help je elkaar. En dan steun je elkaar. En dan help je elkaar door dat spel heen. Nou, dat is een bond. En zo zegt God tegen jullie zoon, zoals God dat ook tegen jullie heeft gezegd en tegen jullie ouders en tegen de ouders voor hen. En ook fijn dat de opa's en oma's hier in de kerk zijn om dat mee te maken. Zegt God hetzelfde als wat hij tegen hen zei. Ik ben er voor jou en mijn zoon is er voor jou. En de Heilige Geest belooft dat hij in jouw leven aan het werk wil gaan. En ik denk, wat mooiers kun je tegen je kind zeggen in een tijd van chaos en in een tijd van crisis en in een tijd waarin wij ook niet weten hoe het allemaal verder moet. Zeg maar, en laat dit nou je houvast zijn. Laat dit nou je vaste grond onder de voeten zijn. Moet je maar eens opletten hoeveel mensen er op zoek zijn naar houvast en naar vaste grond. Ik denk ook dat we die polarisatie die we meemaken met elkaar, dat die daar ook mee te maken heeft. De een zoekt zijn zekerheid in dit en de ander zoekt zijn zekerheid in dat. En daarom vindt de een heel erg belangrijk wat je eet. En de ander vindt heel erg belangrijk hoeveel je sport. En de derde vindt heel belangrijk dat je vooral de regering niet kan vertrouwen. En iedereen zoekt soort zijn eigen werkelijkheid van. En als ik dit nou maar vasthoud, dan heb ik een houvast. En Noach ontdekt, er zit niks meer vast. Alles zit onder water. Maar wie God is, dat blijft hetzelfde. Dus als God oordeelt, als God oordeelt, en misschien voelt je dat wel heel zwaar dat woord, maar ik gebruik het toch maar even. Het oordeel is van God die zegt, ik hou mijn lijn vast, ik laat het niet uit de hand lopen. Maar als God dat doet, dan is hij ook nog een God die een nieuw begin geeft. Zie je dat? Want God zegt, Noach, jij en je familie, met jullie begin ik opnieuw. Ik laat het niet los. Ik maak de boel schoon. Ik start opnieuw met jullie. En dan hou ik mijn lijn vast. En dan hou ik mijn belofte aan deze wereld ook vast. En aan mijn mensen hou ik ook vast. En dan ga ik op zoek met jullie naar een nieuwe wereld. Waarin niet mensen eindeloos alleen maar alles willen. En alles uitbuiten. En alles willen ten koste van iedereen. Dus God is trouw. God is een basis voor je leven, een houvast. En hij verlost ons ook van al die ellende die wij met elkaar over ons heen trekken. Dat is ook die ark. Dat is een teken van God verlost ons en hij maakt ons nieuw. En het mooiste om dat uit te leggen, dat is het kruis van Jezus. Misschien had je zelf die link ook al wel gelegd, of misschien ook niet, maar eigenlijk is dit verhaal van Noach, is eigenlijk een soort knipoog van, denk je eens aan Jezus. Toen Jezus naar de wereld kwam, kwam hij om aan ons te laten zien wie zijn Vader in de hemel is. En toen Jezus naar de wereld kwam, kwam hij om ons te redden van die chaos die wij over ons heen halen met z'n allen. Toen Jezus naar de wereld kwam, kwam hij om ons te verlossen van al die schuld die we met elkaar aan het opbouwen zijn. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Hoe kun je omgaan met schuld? Toen Jezus naar de wereld kwam, kwam hij om te laten zien dat hij zijn koninkrijk laat bouwen. Een nieuwe wereld die niet bepaald wordt door de chaos die wij met z'n allen creëren. En dat Noach met zijn familie in de ark gaat, is eigenlijk een plaatje van mensen die mogen schuilen bij God, omdat God hen wil verlossen. En daarom vond ik het ook mooi om in een doopdienst, ik ben echt aan het puzzelen geweest van de week, van hoe ga ik die dingen bij elkaar brengen. Maar ik dacht, dit is eigenlijk heel mooi. Want ik mag zeggen tegen jullie en tegen jullie jongens, van er ligt een uitnodiging van God. Zoals Noach de ark binnenging om te schuilen voor de storm, zo mogen jullie aan je jongens voorhouden van je kunt schuilen bij God. Je kunt schuilen in Christus. Er is ruimte voor jou bij hem. Ook als het oordeel komt. En dat zeiden we in het begin, hè, bij die vraag van dat je kind aan het oordeel is onderworpen. Maar dat het in Christus. Hè, dat formulier dat kan het niet laten om die twee dingen in één zin zo snel mogelijk achter elkaar te zeggen. En dat vind ik ook altijd fijn. Want dat oordeel dat klinkt zo zwaar. Dat je, ach ja, zo'n klein jongetje, dan ligt hij zo heerlijk te slapen. Eindelijk slaapt hij. Wat voor oordeel heeft dat jongetje nou verdiend? Nou, wacht maar tot ze groter worden. Dan kom je er vanzelf achter. Van wij zijn echt heel goed in dingen kapot maken. En we zijn ook heel goed in verkeerde beslissingen nemen. En elkaar beschadigen. En dat is echt een groot talent van ons allemaal. Maar dat God dus zegt van ik laat dat niet eindeloos toe. Ik bewaar je voor jezelf. Maar dat hij dus ook zegt, schuil nou bij mij. Dat mag je kinderen leren. En die weg mag je zelf ook gaan. Dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Van de mooiste manier waarop je aan je kinderen kunt leren om te schuilen bij Christus, is als ze aan je zien dat dat voor jou wat betekent. Dat ze je zien dat je dat zelf ook doet. Ik las laatst nog een stukje van iemand die vertelde. Een van de meest indrukwekkende momenten uit mijn kindertijd is dat ik een keer vergat om te kloppen toen ik de studeerkamer van mijn vader binnenliep. Dus ik gooide de deur open en ik kwam binnenhollen met een tekening. En toen zag ik daar mijn vader, die zat geknield op de vloer, knieën op de mat, met zijn armen op zijn bureaustoel. En die was aan het bidden. Die was intens in gebed. En ik proefde, vertelde zij, dat daar iets bijzonders gebeurde. Dat mijn vader contact had, hij was aan het schuilen bij God. En dat voelde ik zo aan, dat ben ik nooit vergeten. En nou zeg ik allemaal niet dat je op je bureaustoel moet, bij je bureaustoel moet knielen en dat de beste manier is. Daar gaat het me niet, dat snap je ook wel. Maar ik wil je wel uitnodigen, en dat wil ik jullie allemaal uitnodigen, van broers en zussen, als wij willen dat onze tieners en dat onze kinderen en dat onze jongeren snappen dat ze echt kunnen schuilen bij Christus en dat dat iets wezenlijks is. Dat dat een vast punt in je leven kan zijn zoals dat nergens anders te vinden is. Dat kan alleen als wij aan hen laten zien dat dat echt is. Niet een vormpje, niet wat we zomaar erbij doen, maar dat dat voor ons reëel is. En maak er nou geen poppenkast van, dat bedoel ik niet. Maar dus de beste manier om aan je kinderen en aan de kinderen van je gemeente te laten zien wie Christus is, is zelf heel dicht bij hem te leven. Dus dat is ook een uitnodiging voor jullie. Om elke keer weer, mag ik zo zeggen, om die ark in te gaan. Om naar die plek te gaan waar je kunt schuilen. Dat je kinderen ook zien, dit is het vaste punt. Dat je kleinkinderen dat zien. Opa en oma, die hebben een rust in hun leven die andere mensen niet hebben. Die hebben een geduld wat we bij andere mensen soms missen. In een wereld waar iedereen er bovenop slaat, op elkaar, op internet, om het minst of geringste vliegt de vlam in de pan, komen wij mensen tegen die bereid zijn om de minste te zijn. Omdat ze dicht bij Jezus leven. Omdat ze weten van die schuilplaats die er voor hen is bij God in Christus. Hier zo is die ark waar Noach in mag, een plaatje van wie Jezus voor ons wil zijn. Daar wil ik nog één ding bij zeggen, gemeente. Even een puntje. Dat vind ik wel belangrijk om nu even te zeggen. Van, heb je gezien hoe dat stuk, wat Sabine met ons las, hoe dat uitgebreid heel veel tijd neemt voor al die dieren die er ook in mogen? Dat, ik denk, als wij een verhaal zouden vertellen, zouden we niet 8 keer vertellen. En alle dieren mochten er ook in, de mannetjes en de wijfjes. En 2 van deze, de mannetjes en de wijfjes. En 7 van die en de mannetjes en de wijfjes. En alle dieren mochten er ook in, en de mannetjes en de wijfjes. En alles 2, van alles 7. Wordt ongeveer 6 keer herhaald, of 7 keer. Ik heb het niet helemaal geteld. Maar dat je denkt, waarom vertellen ze dit zo? Hebben jullie dat ook als je dat leest? Je denkt, hé, dit is een heel andere manier van een verhaal vertellen dan wij doen. Maar er wordt dus heel veel tijd genomen om uit te leggen van, zie je dat al die dieren een plek krijgen op die ark? En ik wil even geen discussie met jullie gaan voeren over of dat allemaal wel past en hoe dat er dan uit moet hebben gezien. Ik weet ook niet of dat het punt is. Maar volgens mij is het punt dit, dat in dit verhaal wordt verteld. Zie je dat God niet alleen maar, zeg maar, zieltjes redt. Hier en daar is eentje en daar nog iemand. Maar dat God heel die schepping op het oog heeft. Niet alleen maar mensen, maar ook dieren. Ook de natuur, ook heel zijn wereld. Ik denk dat wij vroeger in de kerk heel erg bezig waren met zieltjes. Hè? Als mijn zieltje maar in de hemel komt, laat ik het zomaar even zeggen. Maar we krijgen steeds meer oog voor dat in de Bijbel God zijn schepping niet loslaat. En zijn wereld, en daar hoort ook de dierenwereld bij en de plantenwereld, dat staat ook onder zijn zorg. En dat hoort ook bij die nieuwe wereld. En dat is ook waarom wij ook een verantwoordelijkheid hebben om daarvoor te zorgen. Zoals we dat nu zo ontzettend slecht doen met elkaar. Dat viel mij op, dus ik denk, ik geef het maar even door. Maar ik hoop dat je de uitnodiging ziet. Voor je kleinkind, voor je kind, voor jezelf. En je mag hier in deze dienst aanwezig zijn, denk ik ook, omdat God tegen jou persoonlijk wil zeggen, hey, wat ik heb beloofd aan Boas en aan Florian en aan Laurens, dat beloof ik ook aan jou, of je nou gedoopt bent of niet. Maar jij hoort het nu, omdat jij het nu mag horen. Je mag ook schuilen als de crisis komt. Je mag ook schuilen. Er is plek voor jou. Ik wil zo ook in jouw leven zijn. En misschien dat er wel iemand vandaag zegt, ja, daar ben ik echt aan toe. Dat heb ik zo nodig. Dan zeg ik tegen jou, zoek maar naar God, want hij belooft dat hij zich zo aan jou wil laten vinden. En ik denk dat het goed is dat we zo ook afspreken dat als er mensen zijn die zeggen, nou, wat er hier gebeurde, dat raakt mij. Ik wil wel graag even met iemand praten of ik wil graag wel even met iemand bidden. Weet je, dat ook gewoon, kom dan maar even naar voren. Straks, na de dienst, zijn er mensen die willen bidden met anderen vanmorgen? Betty, daarachter nog? Ja, dank jullie wel. Mooi. Ik stel voor dat wij samen gaan zingen. Als een belijdenis. Misschien wel voor je gevoel tegen de klip op. Maar in een wereld waarvan je denkt, wat is hier allemaal aan de hand? Dan zeg ik, ja, maar dit is wat ons houvast geeft. Dat God verandert niet. En hij blijft trouw. Zijn naam is, ik ben erbij. Dat is zijn belofte aan jullie jongens en aan ons allemaal. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.